Ja, ik wilde vanmorgen met u stilstaan bij de richter Gideon en daarvoor ook een gedeelte lezen. Maar dan lezen we eerst een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit Hebreeën 11. Omdat daar de naam van Gideon ook voorkomt. Hebreeën 11, vers 32 tot en met 40. Hebreeën 11, dat is het hoofdstuk over de geloofsgetuigen, hè, waar al die oud-testamentische, ja, zo worden ze wel genoemd, geloofshelden naar voren komen. En ja, wat je toch in grote lijnen wel ontdekt in dat hoofdstuk, dat is dat zij in alles door het geloof handelen. En dat dat geloof steeds weer te maken heeft met het uitgesproken woord van God. Hè, dus een groot deel van de geloofsgetuigen leefden in een tijd dat er nog helemaal geen Bijbel was, in ieder geval niet zo compleet als wij hem hebben. Het Nieuwe Testament hadden ze dus absoluut al niet. Maar in veel gevallen ook nog veel minder. Als je denkt aan Mozes, die wordt hier ook genoemd, of aan Noach, of Abraham, Abel. Ja, dat zijn allemaal mensen die hebben hun tijd, hun bediening gehad in de tijd dat er nog geen woord was. Dus als er dan gesproken wordt over door het geloof, dan geldt in ieder geval voor hen dat zij iets hebben moeten geloven. Wij zeggen nu, je moet de schrift geloven, het woord van God. Nou, als je de schrift niet hebt, dan betekent dat niets anders dan dat je geluisterd hebben naar het uitgesproken woord dat God tot hen uitsprak. Nou, als je even kijkt in Hebreeën 11, dan staat daar bijvoorbeeld in vers 3... Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Nou, u weet wel, hè, dat hier in het derde vers in plaats van de wereld eigenlijk de eeuwen staat, de aionen, de tijdperken. Maar daar wordt dus ook over het woord van God gesproken. En daar staat dan niet het woordje logos. Maar er staat een woord dat betekent uitspreken, het uitgesproken woord van God. Dus doordat God ging spreken, werden de eeuwen geschapen, zo staat hier. En zo gaat dat eigenlijk steeds in dat hele hoofdstuk door. Telkens als je dan dat zinnetje door het geloof leest, vers 7 bijvoorbeeld, door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, de ark gebouwd. Dus Noach die heeft iets gehoord van Gods wegen. Of als je leest over Abraham in het 8e vers. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Maar er staat dus, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd. En dat roepen, dat duidt ook weer op het spreken van God. Nou, zo is dat in feite in dat hele hoofdstuk het geval. En gaat het om mensen die hun vertrouwen stellen op het uitgesproken woord van God en zich daarmee onderscheiden als gelovigen. Nou, en dan staat er in vers 32, wat zal ik dan nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Zij hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Zij hebben in zwakheid kracht ontvangen. Zij zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben zij op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood, maar anderen zijn gefolterd en namen de aangeboden verlossing niet aan, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En weer anderen hebben spot en gezelslagen verdragen, ja zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Zij hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Zij leden gebrek, werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Zij dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten, in holen op de aarde. En deze allen hebben, hoewel zij door het geloof een goed getuigenis gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen, daar God met het oog op ons iets beters voorzien had, opdat zij onder ons niet tot, of opdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Nou, als je dit laatste vers leest, hè, dan gaat het over, met name over ons en dergelijke. Maar goed, we zitten natuurlijk in de Hebreeënbrief, dus we weten ook meteen dat die ons, dat dat te maken heeft met het volk van de Hebreeën. Hè, oftewel, nageslacht van Abraham. Maar het is nogal een lijstje, hè, wat je hier zo leest en wat gelovigen hebben moeten doorstaan. Er zitten wel wat dingen tussen waarvan ik denk van, nou, liever niet dan, hè. Doormidden gezaagd en in stukken gehakt en weet ik veel wat allemaal. Ja, je kunt zeggen wat er in vers 38 staat, dat is eigenlijk de gemene deler, zou je kunnen zeggen. En dat zijn die woorden die daar staan, de wereld was hen niet waard. En dat is toch wel een hele mooie gedachte eigenlijk. De wereld was hen niet waard. Je kunt het ook een beetje anders zeggen. Je kunt ook zeggen van, zij waren eigenlijk te goed voor de wereld. En ja, dan denk ik van, wij zijn gelovigen en wij wandelen ook met de Heer. En ja, dat moet je natuurlijk niet doorvertellen aan anderen. Maar eigenlijk zijn wij ook gewoon te goed voor deze wereld. Hè? Maar dat klinkt natuurlijk heel eigenwijs als je dat zegt. Dus daarom zeg ik, zeg dat nou niet voort. Komt ook heel niet op internet en dat soort dingen. Dus, hè? Maar wij zijn eigenlijk te goed voor deze wereld, broeders en zusters. En dat ligt natuurlijk helemaal niet aan ons, dat snap je. Maar dat ligt wel aan het leven dat we mogen leiden met de Heer. En de positie die Hij ons geschonken heeft. En dat daar een groot verschil is tussen de gang van zaken in de wereld en de gang van zaken in het geloof. Ja, dat blijkt ook wel omdat de Heer ons al meteen, toen we Hem hebben mogen leren kennen, heeft Hij ons meteen maar opgeborgen boven in de hemel. En met Christus een plek gegeven. Daar, ja, waar Hij, zeg maar, ook het zicht op ons heeft. En dat is toch wel goed om dat te weten. He, en voor de rest, ach, weet je, we zijn natuurlijk geen klap beter dan de rest van de mensen op deze wereld. Ik bedoel, in dat opzicht kun je niet zeggen van, wij zijn de wereld niet waardig. He? Alleen het grote verschil is, wij zijn wel zondaren, maar we zijn verloste zondaren. En de zonde, die zal nooit meer tussen God en ons instaan. En we hebben altijd de vrije toegang tot de Heer. Nou, dat stukje wat we gelezen hebben, dat begon in vers 32. Daar zegt de schrijver, wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Ja, hij heeft al een heel rijtje opgesomd van geloofsgetuigen. Maar hij zegt van, ach, ik kan het nog wel aanvullen met zoveel andere personen. De tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, bijvoorbeeld. Nou, laten wij dan maar gewoon in het verlengde van de schrijver wat tijd nemen voor Gideon. En eens kijken hoe die geschiedenis zo in elkaar zit. Daarvoor gaan we even naar het Oude Testament, naar het boek Richteren. Of, zoals het in sommige Bijbels ook wel staat, Rechteren. Of rechters. In het Engels is het judges. Dus de rechters. Ik dacht vroeger altijd dat richteren, dat het iets te maken heeft met een bepaalde richting geven, zeg maar. Weet je wel. En toen kwam ik erachter dat er ook Bijbels zijn die zeggen rechters. En nou ja, na enig onderzoek bleek dat dat ook inderdaad de bedoeling is. Het gaat om degenen die recht spraken. Rechters. En nou, dat is in het boek Richteren is dat dus het geval. Als je het hele boek doorleest, dan ontdek je in totaal 13 richters die met elkaar 12 perioden van richterschap uitoefenen. En dat betekent dus dat er één richterschap is waarin twee richters tegelijk optraden. En dat is de periode van Barak en Deborah. Die twee, dat waren twee richters, Deborah en richteres. En samen hebben zij dan één periode zo doorgemaakt. Ja, en wat dan opvalt in dat boek Richteren, Dat is, en laat maar even naar hoofdstuk 6 gaan, want daar begint ook de geschiedenis van Gideon. Wat opvalt, dat is dat wat er in het eerste vers staat, de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. Ja, dat is eigenlijk kenmerkend voor de richterentijd. En dan wil er ook nog wel eens staan, de Israëlieten deden wat goed is in eigen ogen. Nou ja, als je dan dit leest, dan denk je van ja, als je doet wat goed is in eigen ogen, dan kun je er haast vergif op innemen van, nou dan moet dat eigenlijk wel slecht zijn in de ogen van de Heer. Want van de mens hoef je niet te verwachten. Maar het is de Heer die het doen moet. En nou, dat is een kenmerk van die richterentijd. Een tijd die waarschijnlijk zo'n 450 jaar geduurd heeft, volgens Stefanus in Handelingen 7. Een lange periode waarin de Israëlieten deden wat goed was in eigen ogen. Zij waren door Mozes uit Egypte geleid. Na 40 jaar in de woestijn zijn ze het beloofde land binnengekomen. En toen heeft Jozua de leiding overgenomen. Ja, en tussen Jozua en uiteindelijk de koningen heb je dan die periode van eeuwenlang waarin de Israëlieten deden wat goed was in eigen oog. En nou, nogmaals, zoals het hier dan staat, zij deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En wat je ja, ook ziet, hè, als je dat boek Richteren doorneemt, dan valt het wel op dat als de Israëlieten doen wat goed is in eigen ogen en dus doen wat slecht is in de ogen van de Heer, dat dat slechte wat ze doen, dat het ook niet zomaar zeg maar een soort huistuin- en keukenzonde is of zo, wat ze nou eens een keertje fout hebben gedaan, hè, een klein leugentje of dat soort dingen, noem maar wat. Hè. Maar dat slechte wat ze doen, dat blijkt telkens weer afgoderij te zijn. Hè, dus zij, ja, zij ruilen hun God, de Heere, die hen uit Egypte verlost heeft, die ruilen ze als het ware in voor de Baals, de Astartes, weet je wel, afgoden. En dat is kwaad in de ogen van de Heer. Dat met name. En als ze dat dan doen, nou, dan volgt er een soort proces. Dan brengt de Heere hen in verdrukking. Dus dat volk dat wordt verdrukt door buitenlandse machthebbers en dergelijke, legers en volkeren. En soms duurt zo'n verdrukking behoorlijk lang. In het geval van Gideon duurt die verdrukking 7 jaar lang. Maar er zijn ook langere te ontdekken en ook kortere. En dan wordt het op een gegeven moment het volk van Israël zo zwaar te moede dat ze tot de Heere roepen om een verlosser. En dan zendt de Heer hen een verlosser in de persoon van een richter. Iemand die recht zal spreken. Ja, en dan staat er vaak, en het volk had rust zolang die richter leefde. Nou, en dan sterft die man. En dan gaat het riedeltje weer helemaal van vooraf aan. Ze doen weer wat kwaad is in de ogen van de Heer. Ze komen in verdrukking terecht. Ze roepen tot de Heer om verlossing. De Heer zendt hun een verlosser. Nou, en ja, dat gebeurt dus feitelijk 12 keer in het boek Richteren. Soms wordt het heel uitgebreid beschreven, soms ook niet. Dan is het heel kort af. Maar het gebeurt uiteindelijk toch een heel aantal keren. En ja, weet je wat dan zo bijzonder is? Dat is dat je daarin natuurlijk ook een beeld ziet van de gang van zaken met betrekking tot het volk van Israël. Dus ook als je denkt aan de tijd waarin wij leven, dan weten we van, nou weet je, er komt op een gegeven moment een moment dat Israël in de verdrukking gebracht wordt. We hebben daar de laatste Bijbelstudieavond ook even bij stilgestaan. Maar er komt een moment dat Israël in de verdrukking gebracht wordt. Eigenlijk moet ik misschien wel zeggen het Joodse volk. En waarom wordt dat nou in de verdrukking gebracht? Nou, dat heeft alles te maken, net als in de richterentijd, met afgoderij. Alleen vindt de afgoderij die strakjes plaatsvindt, dat is een afgoderij die is niet zomaar gericht op een afgod. Een door de mensen verzonnen afgod, zoals Baal. Nee, dan blijkt dat de afgod feitelijk de tegenstander van God zelf is. Dus er wordt door een deel van het volk, van het Joodse volk, door een deel daarvan wordt uiteindelijk afgoderij gepleegd. Die hebben ze hun ziel verkocht aan de Satan. En dat is de reden waarom er een verdrukking komt. En de Heer Jezus zegt dat ook, dat zal een verdrukking zijn. Die is er nog nooit geweest en zal er ook nooit meer zijn. Zo groot. Nou, en dat is dus niet voor niets. Want wij kunnen zeggen van, heeft het volk dan al niet lang genoeg geleden? Nou, wat ons betreft wel natuurlijk. Want er is geen volk dat zo verdrukt is geweest in alle tijden als het volk van Israël. Dus, maar daar ligt het ook niet aan. Het ligt eraan dat een deel van dat volk zijn hart verpand heeft, zijn ziel verkocht heeft aan de tegenstander. En dat zijn mensen die, die hebben in alle eeuwen ook geleefd. Ook in onze tijd zijn ze er. En ze werken toe naar een moment waarop het allemaal steeds openlijker wordt. Nou, wat dat openlijker worden betreft, dat zie je natuurlijk toch ook nu al. Je zit er niet op te wachten, tenminste ik niet. Maar de andere kant is, je moet toch wel constateren dat zaken die met wetteloosheid te maken hebben en ongerechtigheid, dat die steeds openlijker naar de oppervlakte komen. En mensen kunnen net zoveel liegen als ze willen, maar ze worden gewoon aanvaard. Er wordt zand erover en we gaan weer verder. En alles hangt aan elkaar, eigenlijk van ongerechtigheid en wetteloosheid. En dan is het nog maar ten dele. Want het gaat steeds verder, het wordt ook steeds duidelijker. En er komt dan een moment, dan zegt de Heer Jezus daarover, er komt een moment, zegt hij tegen zijn discipelen tijdens de reden op de berg, op de Olijfberg. Dan zegt hij van, er komt een moment, dan zult u de gruwel van de verwoesting zien staan op een plaats waar die niet hoort. Op de heilige plaats, zegt een van de evangeliën. En de gruwel van de verwoesting, gruwel, dat is een omschrijving van een afgod. De gruwel van de verwoesting. Daniel heeft het er al over gehad. Nou, en die gruwel van de verwoesting, dat is dat beeld dat door het beest in de eindtijd wordt opgericht. En dat wordt ook aanbeden ook. Nou, en dan heb je de pop aan het dansen. En dan komt het volk, de gelovigen tenminste uit dat volk, die komen in verdrukking terecht. Dat zijn over het algemeen de mensen die hun hart gericht hebben op de Heer. Die willen naar Gods maatstaven leven. Ze komen in verdrukking terecht. En dat wordt op een zeker moment zo zwaar dat zij de naam des Heren zullen aanroepen. En als je de naam des Heren aanroept, dan word je behouden. Dat is een regel. Nou, zij zullen de naam van de Heren aanroepen. En weet je wat God dan doet? Dan zendt God hen een verlosser. Maar dit keer een verlosser met een hoofdletter V. Je kunt ook zeggen, hij zendt hen een richter of een rechter. Maar wel met een hoofdletter. En die rechter, vanwege die hoofdletter, dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Als Jacobus het heeft over de tijd vlak voorafgaand aan de wederkomst van Christus, dan zegt Jacobus ook, de rechter staat voor de deur. Daar heb je hem, de rechter. Of als Paulus schrijft over het einde van zijn leven, dan zegt hij van, ik heb de strijd gestreden, ik heb geloof behouden en dergelijke, de loop gelopen. Nu ligt voor mij gereed de krans van de rechtvaardigheid, welke de rechtvaardige rechter mij zal geven. En dan wordt de Heere dus omschreven als de rechter, de rechtvaardige rechter. Nou, daar loopt het naartoe, daar gaat het naartoe. En ook hier in de geschiedenis van Gideon, zie je dat het ook weer zo loopt. We lezen daar even een paar versen uit. Vers 1, de Israëlieten die deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian, 7 jaar. En daardoor verarmt het volk. Dus ze worden in feite door Midian, en niet alleen Midian, je kunt in het derde vers ook lezen over Amalek en de mensen van het oosten. Nou, die trokken gezamenlijk tegen het volk op. En zij kwamen in benauwdheid. Er staat in het vijfde vers: zij trokken op met hun vee en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En zij kwamen in het land om dat teniet te doen. En zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. En dan staat er: toen riepen de Israëlieten tot de Heere. Dus in vers 1 aan het einde staat dat de Heer hen overgaf in de hand van Midian 7 jaar. Nou, in dit geval na die 7 jaar, dan roepen zij tot de Heere. En dan zendt de Heer in eerste instantie een profeet. Vers 8, de Heere zond hen een profeet die tegen hen zei: zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid en ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van ieder die u verdrukte en ik heb hen voor uw ogen verdreven en hun land aan u gegeven. Ik ben de Heere uw God, vrees de goden van de Amorieten niet in wie land u woont, maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Dus de profeet, deze profeet, we weten eigenlijk niet wie het is, maar deze profeet die zegt dus op last van de Heere, alles samengevat, u hebt naar mijn stem niet willen luisteren. Nou, en als je dan dat gehad hebt, dan krijg je vervolgens het gedeelte vanaf vers 11. Dat is een prachtig gedeelte. Daarin wordt Gideon geroepen als richter. En dat gaat er heel mooi. Hoe die geschiedenis beschreven is, dat is een hele mooie geschiedenis. Er staat in vers 11: toen kwam een engel van de Heere en hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezriet Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Dus je ziet het beeld een beetje voor je. Dat Gideon daar bezig is. Ze hebben net geoogst en de tarwe en zo, dat moet gedorst worden. Kaf van het koren moet gescheiden worden. En dat doe je normaal gesproken doe je dat op een dorsvloer. En die dorsvloer die is dan zo gelegen dat er wind is, dat de wind vrijelijk kan waaien. Dus dan gaan ze de boel dorsen en dan wordt daarmee het kaf van het koren gescheiden. En het kaf kan dan wegwaaien en het koren dat hou je dan over op de dorsvloer. Nou, en stel me zo voor dat je dat dan een beetje bij elkaar veegt en in zakken stopt en dan kun je weer brood eten, weet je wel. Dus zo hoort dat normaal te gaan. Alleen hier staat Gideon niet op de dorsvloer, maar staat hij in de wijnpers. Ja, en dat is natuurlijk niet zo slim. Want dan krijg je nooit zuivere korrels van de tarwe. Nee, hij staat in de wijnpers en daar staat hij de tarwe uit te kloppen. En op zich is dat ook wel weer heel beeldend wat daar gebeurt. Want je leest in het boek Openbaring over de Heere die op een zeker moment het oordeel aankondigt. Laat maar eventjes opzoeken, je vindt dat in Openbaring 14. En dan zul je zien dat er ook sprake is van het oogsten van het land en dat er ook sprake is van een perskuip of een wijnpers. In Openbaring 14... vanaf vers 6 is daar een engel die kondigt het oordeel aan. Een eerste engel. In vers 8 staat er een andere engel. En dan kom je in vers 9 en daar staat een derde engel. Dat zijn allemaal zaken die Johannes gezien heeft toen hij op Patmos was en toen hij in de dag van de Heere mocht zien wat gaat zich daar allemaal afspelen. Nou, en dan staat er: de derde engel, vers 9, volgde hen die met een luide stem zei: als iemand het beest en zijn beeld aanbidt. Dus daar heb je die aanbidding van de afgod in de persoon van het beest. Hè? Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, en dat is waarschijnlijk een zichtbaar teken, dat je zo in één keer ook kan zien, als je naar het voorhoofd of naar de rechterhand van zo'n persoon keek, dan kon je dat ook gewoon zien. Het woord merkteken duidt op een uiterlijk teken. En ja, dit staat ook helemaal in het verband van het handelen van God met zijn volk Israël. En nogmaals, in eerste instantie zelfs het Joodse volk. Nou, dan staat er, als iemand dat ontvangt en het beeld en zijn, of het beest en zijn beeld aanbidt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En nou, daar wordt over die drinkbeker gesproken. En die drinkbeker, ja, dat heeft dan te maken met wijn. Nou, als je een stukje verder gaat in vers 14, daar staat: en ik zag en zie een witte wolk. Op de wolk zat iemand als eens mensenzoon, met op zijn hoofd een gouden kroon en in zijn hand een scherpe sikkel. De rechter staat voor de deur, hè? En een andere engel kwam uit de hemel en riep met luide stem tegen hem die op de wolk zat: zend uw sikkel en maai. Het uur om te maaien is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde geheel rijp is geworden. En hij die op de wolk zat, zond zijn sikkel op de aarde en de aarde werd gemaaid. En dan staat er in vers 18, en weer een andere engel kwam bij het altaar vandaan en die had macht over het vuur en hij riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had en zei: zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de engel zond zijn sikkel op de aarde, oogste de druiven van de wijnstok van de aarde en wierp die in de grote wijnpersbak van de toren van God. Ja, dus een omschrijving van het oordeel dat gaat plaatsvinden op het moment dat de Heere zich openbaart. En wat je hier ook wel uit doorkrijgt, dat is in ieder geval dat dat oordeel niet een verborgen gebeurtenis is zoals Gideon het deed. Want Gideon die deed het eigenlijk stiekem, hè? Die was stiekem bezig om de geoogste tarwe te scheiden van het kaf, maar hij deed dat dan in de wijnpersbak, nou dat ging allemaal niet zo handig. Maar in de toekomst zal de Heer openlijk zijn oordeel ja, ook openbaren. En dan zie je ook dat er aan de ene kant wordt gesproken over die graanoogst en aan de andere kant over de wijnoogst. Die twee, ja, die hebben dan met elkaar te maken. Nou, in Richteren 6, vers 11, daar staat ook aan het eind van dat vers dat Gideon dat deed om die, om de tarwe, voor de Midianieten te verbergen. En ja, dit laatste, dat duidt eigenlijk ook op een stukje angst. En dan staat er in vers 12, nou en dat is wel een prachtige, ja, een prachtig vers. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem: de Heere is met u. Strijdbare held. Dat is wat er staat. Ik denk dan wel eens van, ja, je zal maar zo geroepen worden. Hè? Dan sta je daar met al je angst en dan sta je daar een beetje die tarwe in de wijnpersbak te dorsen. Hè? Maar dat ging voor geen meter natuurlijk. Bang voor de Midianieten. 7 jaar al dikke ellende. En dan komt daar de engel van de Heer aan en die zegt tegen je: strijdbare held. Of dappere held. Dus de Heer die zegt van Gideon: jij bent een strijdbare, een dappere held. En dat bedoelt de Heer hier niet cynisch of zo. Of de engel van de Heer. Zo van: de Heer is met u, strijdbare held. Zo, weet je wel. Nee. Nee, hij zegt het gewoon, zoals het was. He, strijdbare held. Was Gideon dan zo'n strijdbare en dappere held? Nou, Dat is wel een beetje de vraag. Kijk, als er in vers 13 staat, maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben toen ze zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Dus Gideon, ja, die kijkt naar de situatie waarin hij zich bevond. En dan wordt hij aangesproken als strijdbare held. Maar dan zegt hij van, ach Heer, kijk nou dan, hè. Ja. Nou, en dan zegt vers 14, toen zei de Heere, wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Zo van, ik sta erachter. Ja, en dan komt Gideon weer, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Mijn geslacht is het armste in Manasse, ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heer zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. En toch voortdurend, ja, blijft Gideon een beetje in die, zeg maar, angstpositie zitten. He, menselijk gezien, maar goed, dat, nou ga je het invullen en dat is nooit goed natuurlijk. Maar menselijk gezien kun je daar misschien iets bij voorstellen als je al 7 jaar onderdrukt wordt door zo'n volk. He, dus dat knakt je zelfvertrouwen, he, en je trots en dat soort dingen. En het enige wat Gideon nog kan zeggen is van, och mijn Heer, he, Heer en mijn tijd. Ja, och mijn Heer. Nou, dit gaat wel zo verder. Gideon die brengt hem een offer. Of eigenlijk brengt Gideon hem iets te eten. Maar de engel van de Heer die strekt zijn staf uit. En datgene wat Gideon dan gebracht heeft, dat gaat op in een vlam. Dus het wordt een offer. En ja, dan staat er in vers 27. Want Gideon die krijgt dan de opdracht om de gewijde paal en een altaar wat aan Baal gewijd is, om dat om te hakken en zo. En er staat er in vers 27, toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heer tegen hem gezegd had. Want de Heer had gezegd, je moet het omhakken, die gewijde paal. En dan staat er, maar het was uit vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad om dit overdag te doen, dat hij het 's nachts deed. Dus de Heer die had al heel wat tegen hem gezegd, maar ja, toch nog steeds de angst, hè? En de onzekerheid. U weet ook wel dat hierna, dan gaat Gideon nog vragen om om dat vlies, weet je wel, die vacht. Hè? Dan vraagt hij van, nou, weet u wanneer ik het nou zeker weet dat u achter mij staat, als u dit vel, dit vlies, als u dat droog laat zijn, terwijl er dauw op de aarde rondom is. Dan geloof ik het. Nou, en dat doet de Heer dan ook nog. En dan is de volgende dag en dan ziet Gideon, die ziet van, ja, die vacht die ik neergelegd heb, die is helemaal droog. En het hele land, daar ligt dauw op. Maar dan vraagt Gideon toch van de Heer, ja, kunnen we het ook nog een keer andersom doen? Hè? Nou, en dan gebeurt het andersom. En ook dat gaat zo, vacht nat, veld droog. En ja, uiteindelijk zegt de Heer ook tegen Gideon van, ja, moet je luisteren, als je nog beangstigd bent om de Midianieten aan te vallen en te verdrijven, dan moet je vannacht even naar hun kamp toe gaan en dan hoor je daar wel hoe er over jou gepraat wordt. Dus dat doet Gideon ook. Dus de Heer die zegt van, als je bang bent, moet je daar maar even naartoe gaan. Nou, Gideon gaat er naartoe, dus hij is bang. Ja, en daar hoort hij dat hem eigenlijk de overwinning al geschonken is. Zo praten die Midianieten onder elkaar. En dus ja, een enorme held, ja, dat was Gideon dan ook weer niet. Maar de andere kant, Gideon is wel een beeld van de Heer Jezus Christus. De strijdbare held. Je kunt van de Heer Jezus natuurlijk ook zeggen, hij is de strijdbare held. Nou, Gideon, die was dat ook. Trouwens, ik heb er nog eens een keer even wat uit zitten zoeken, maar die Midianieten, dat waren afstammelingen van Midian. He, dat is nogal logisch, hè? Daar had je zelf ook wel op kunnen komen natuurlijk. Maar Midian, dat is een zoon van Abraham. Dat is een zoon van Abraham. Maar wij kennen toch alleen maar Isaac en Ismaël als zonen van Abraham? Ja, dat klopt. Maar toen Sarah gestorven is, is Abraham opnieuw getrouwd met Ketura en die heeft hem 6 zonen gebaard, waaronder Midian. Dus Midian was een halfbroer van Isaac. Allemaal een beetje ingewikkeld natuurlijk. Maar Midian was ook een halfbroer van Ismaël. En dat halve, dat zat hem erin dat ze allemaal verschillende moeders hadden. Sarah, Rachel en... zeg ik dat goed, Rachel? Ja, hè? Sarah, Rachel en Ketura. Nee, het is niet Rachel. Hoe? Hagar, ja, precies. Heel goed. Ja. Sarah, Hagar was de slavin immers. Dus de moeder achtereenvolgens van Isaac, van Ismaël en van Midian. Ketura was de moeder. En ze hadden 1 vader, ja, dat was Abraham. Vader Abraham had 7 zonen. Nee, dat klopt niet, hij had 8 zonen. Huh? Maar goed, hij was dus een halfbroer van Isaac en Ismaël. En wat je ontdekt, dat is dat de nageslachten van Midian en Ismaël, die zijn zich op een zeker moment gaan vermengen. Want de Midianieten, die worden namelijk in de Bijbel ook gewoon Ismaëlieten genoemd. Zij waren ook degenen aan wie Jozef verkocht werd. Weet je wel? Die werd naar Egypte verkocht, maar dat ging dus via de Midianieten / Ismaëlieten. Ik heb u wel eens verteld dat vroeger, toen ik jong was, toen werkte mijn vader, die werkte als administrateur van een grote vleesfabriek. Schops Vleeswaren was dat in Harderwijk. En daar waren toen ook gastarbeiders. Dat waren toen nog gastarbeiders. Inmiddels zijn ze niet meer te gast, maar wonen ze hier. Maar het waren toen gastarbeiders. En die noemden wij, als jochie van 8, 9, dat noemde je Ismaëlieten. Maar het waren moslims. Maar ja, zo werden die genoemd. Toen was Ismaëlieten eigenlijk een hele gangbare uitdrukking. Mag je nu niet meer zeggen natuurlijk. Nou, waarom ook niet. Maar daarmee was aangetoond dat zij afstammen van Ismaël. De moslims hebben ook het offerfeest, weet je wel. En dan vieren ze dat niet Isaac, maar Ismaël opgeofferd wordt door Abraham, zoals wij de geschiedenis kennen met betrekking tot Isaac, in Genesis 22. Nou goed, die Ismaëlieten, dan wel Midianieten, dat zijn degenen in de geschiedenis van Gideon in ieder geval, die het land in de verdrukking brachten en in grote nood brachten. Nou, en dan komt de Heere daar en die zegt tegen Gideon, jij strijdbare held. Nou, en ik dacht van, ja weet je, dat is eigenlijk wel zoiets moois, dat Gideon op die manier genoemd wordt. Weet je, het punt is dat God die ziet je zoals je bent in zijn plan. Dus hij ziet je niet zoals je bent als mens in deze wereld met al je lek en gebrek. Maar hij ziet in jou al degene die je bent in zijn plan. En zo beschouwd kun je zeggen dat Gideon, dat was een strijdbare held. Dat was werkelijk een sterke. En dan moet je even niet kijken naar de persoon Gideon en al zijn onzekerheden en misschien ook wel ongeloof. Nee, je moet kijken naar wat God door hem heen heeft kunnen doen. Je kunt in vers 34 van hoofdstuk 6 kun je lezen, toen bekleedde de geest van de Heere Gideon. En hij blies op de bazuin en Abiezer werd achter hem bijeengeroepen. Dus er kwam een moment dat Gideon bekleed werd door de geest van de Heer. De geest van de Heer kwam op Gideon. En ja, vanaf dat moment ging Gideon doen wat de geest van de Heer wilde. Feitelijk is dat natuurlijk nog altijd zo. Toen wij tot het geloof gekomen zijn, zijn wij verzegeld met de geest van de belofte en die hebben we ontvangen als een onderpand. En wij mogen ontdekken dat Gods geest in ons doet wat de Heer wel behagelijk is. Hè? En dat is in deze tijd, is dat wij als gelovigen door God erop gewezen worden, dat je gezegend bent met alle geestelijke zegen. En zoals ik in het begin al zei, dat je je positie hebt ontvangen met Christus in God. Hè? Je bent in hem verborgen. En daar ben ik eigenlijk wel blij om ook, dat voor ons in ieder geval geldt. Want als je kijkt wat dat voor Gideon betekende, toen hij door de geest van de Heere bekleed werd, weet u wat dat betekende? Dat betekende dat hij een enorme overwinning over de Midianieten behaalde. Nou, dan kun je zeggen van dat is op zich nog wel mooi, maar het is ook best wel ernstig. He, hij gaat dan uiteindelijk met die Gideonsbende van maar 300 man, weet je wel, gaat hij naar het kamp van de Midianieten, hij omsingelt dat. En hij heeft een groepje van 100 daar staan en een groepje van 100 daar en een groepje van 100 hier. En zo maken ze herrie en gedoe en blazen op de bazuin en ze slaan potten stuk, weet je wel. Nou, die Midianieten die raken helemaal in verwarring. En het punt is, die Midianieten die maken elkaar op een gegeven moment dood. Hè? En ik heb het nog even nagezocht, maar op die manier stierven er 120.000 Midianieten. Door een legertje van 300 man. En dan nog niet eens omdat die 300 man nou echt aan het vechten waren, maar vooral omdat de Midianieten elkaar ombrachten. Hè? Ongelooflijk, hè? 120.000 man. Je zal ze maar te eten moeten geven. Hè? Dat zijn heel wat mensen. Maar goed, zo ging dat wel. En hij overwint het. En als je nog even in hoofdstuk 7 kijkt, dat is het hoofdstuk waarin de overwinning beschreven wordt. Daar staat dan in vers 25. Dan is heel Midian zo'n beetje uitgeschakeld en dan staat er nog: vervolgens namen zij twee vorsten van Midian gevangen, Oreb en Zeeb. En zij doden Oreb op de rots Oreb. En Zeeb doden zij in de perskuip van Zeeb. En zij achtervolgden Midian en brachten de hoofden van Oreb en Zeeb over de Jordaan bij Gideon. Nou, je ziet het zo voor je, maar eigenlijk moet je dat ook weer niet doen, zeg maar. Hè? Nee. Maar die dag waarop dit allemaal gebeurde, die heet in de Bijbel de Midiansdag. De Midiansdag. Nou, als u nou even met mij meebladert naar het boek Jesaja. Jesaja hoofdstuk 9. Jesaja 9, daar staat. In vers 1, het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders, de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als op Midiansdag. Daar heb je hem. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam, wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader en vredevorst. Nou, dan weet je wel, hè, want daar worden we elk jaar wel een keer bij bepaald, zo aan het eind van het jaar, dat het hier over de Heer Jezus gaat. Maar zo mooi, er staat dan een tweede stukje van vers 5, men noemt zijn naam wonderlijk raadsman en dan staat er sterke God. En in het Hebreeuws staat daar El Gibor en dat betekent God de sterke of God de held. Want als de engel des Heren tegen Gideon zegt, jij strijdbare held, dan zegt hij, jij strijdbare gibor. Precies hetzelfde woord. Trouwens, ook de richter Jefta wordt later nog een keer zo genoemd, strijdbare held. Dus de sterke God. Nou, en dan staat er in hoofdstuk 10... Vers 21 staat dat nog een keertje, tenminste die uitdrukking sterke God. Jesaja 10 vers 21. Nou begin ik even bij vers 20 te lezen. Op die dag zal het gebeuren dat het overblijfsel van Israël en wie van het huis van Jacob ontkomen zijn, niet langer zullen steunen op hem die hen geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de Heilige van Israël, in trouw. Dat overblijfsel zal terugkeren, het overblijfsel van Jacob, naar de sterke God. Daar heb je hem ook weer, de El Gibor, de sterke God. Nou, en dan wil ik nog even een vers uit Jesaja 42 erbij nemen. Jesaja 42, vers 13. En daar staat, de Heere, Yahweh, de Heere zal uittrekken als een held. Daar heb je het weer, de gibor. Hij zal de strijdlust opwekken als een strijdbare man. Hij zal juichen, ja, hij zal het uitschreeuwen. Hij zal zijn vijanden overweldigen. Maar goed, als je dit leest, dan weet je, dit is waar het allemaal een beeld van is. Hè, wat er allemaal in Richteren gebeurt. Dit is de werkelijkheid. En straks, dan zal de Heere uittrekken als een held. In Zacharia wordt dat ook gezegd. Daar staat er dat de volkeren Jeruzalem zullen omsingelen. Dan zal de Heere uittrekken zoals hij streed ten dagen van de strijd. En dat grijpt ook weer terug naar die periode in het boek Richteren. Dus geweldig eigenlijk wat er gebeurt. En dat je weten mag dat de Heere de uiteindelijke strijdbare held is. En dat hij de overwinnaar is. Ik wil nog heel even terug naar Richteren 6, tot slot. Want daar staat er nog bij dat als Gideon dan geroepen is door de Heere als richter. Dan staat er, en dat gebeurt als Gideon de maaltijd heeft bereid voor de engel des Heren. Er staat in vers 19, hij ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar. En ongezuurde broden van een eva meel. Nou, dat legt hij op een mand. En dan staat er dat hij het naar buiten bracht. En hij bood het aan. En dan zegt de engel van God zegt tegen hem, vers 20, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots en giet het kooknat eroverheen. Nou, dat doet hij. Dat was helemaal een natte boel geworden zo. En dan zegt vers 21, toen stak de engel van de Heere het uiteinde van de staf uit, die in zijn hand was, en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. Daarop steeg er vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. En toen was de engel van de Heer uit zijn ogen verdwenen. En als de Heer een offer aanvaardt, dan komt er vuur uit de hemel dat dat offer verteert. Zo gebeurt dat hier tenminste ook. En dan is de engel des Heren is weg. En dan staat er in vers 22, toen zag Gideon dat het een engel van de Heer was. Of de engel van de Heren. En Gideon zei, ach Heren, Heren. Daarom, omdat ik een engel van de Heer heb gezien, van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven. Dus toen snapte hij met wie hij gesproken had en snapte hij van, ja, dit ga ik niet overleven. En dan zegt vers 23, maar de Heer zei tegen hem, vrede zij met u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. En toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer en hij noemde het, de Heere is vrede. Yahweh shalom. De Heer is vrede. En vrede, dat houdt in de Bijbel in welstand, welzijn, compleetheid. gezondheid, welvaart, ja, en inderdaad ook vrede. Maar het is maar duidelijk dat vrede in de Bijbel heel wat anders is dan wat in onze tijd vrede genoemd wordt. In onze tijd betekent vrede dat er geen oorlog is. Dan heb je vrede, klaar. Maar in de Bijbel betekent het zoveel meer. En ja, als Gideon dat altaar opricht en het noemt de Heere is vrede, dan wist hij dat de ik ben ervoor zorgt dat er werkelijk welzijn, welstand en vrede, compleetheid en dergelijke komt. En daarom, dat is iets dat zie je door de hele Bijbel heen. En dat vind je dan ook uiteindelijk in het Nieuwe Testament natuurlijk terug. Zo'n beetje elke keer dat er een brief geopend wordt, dan begint het met genade en vrede, zij u, of is met u, van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus. En broeders en zusters, wij mogen leven vanuit de genade en de vrede van God. En ondertussen weten dat wij strijdbare helden zijn in de ogen van de Heer, maar wel omdat Hij het allemaal doet. De Heere die werkt zowel het willen als het werken in ons uit en Hij komt daarin tot zijn doel. Amen. We gaan de Heere danken met elkaar. Ja, lieve Vader in de hemel, we willen u bedanken, Heere, dat we hier deze morgen bij elkaar konden zijn. Dank u wel, Heere, voor ja, alles wat u ons schenkt in de Heer Jezus Christus. We willen danken, Heer, dat we daar ook uit leven mogen, elke dag opnieuw. En dank u wel, Heer, dat we ja, daarom ook onder de rijke zegen van u mogen leven en dat het ook werkelijk goed gaat met ons. Heer, omdat u dat zo bepaald hebt. Heer, u hebt ons goed gesproken door ons te zegenen met alle geestelijke zegen. Heer, u hebt ons volmaakt gemaakt in Christus, compleetheid gegeven, omdat we onze positie boven in hem hebben. Heer, en dank ja, dat u dat allemaal zo gedaan heeft. Wij kunnen ons daar zelf nog maar moeilijk een voorstelling van maken. Heer, maar daarom mogen we het wel geloven. Heer, en mogen we ook wat dit betreft door het geloof en het vertrouwen op onze hemelse Vader mogen we wandelen. En daar willen we u voor danken. Dank u wel, Heer, ja, dat u zo in alle dingen tot uw doel komt. Heer, en dat we dat ja, ook voor onszelf mogen weten. Heer, zo mogen we elkaar weer aan u toevertrouwen. Dank u wel dat u door uw genade en vrede met ons bent. Heer, dat u ons leven leidt. Heer, en dat we weten dat u ook met ons leven tot uw doel komt. Zoals u ook in het groot tot uw doel komt, Heer, en met uw volk Israël. Heer, en ja, alles wat er nog gebeuren moet, wat aanstaande is. Dank u wel, Heer, ja, dat u het allemaal wonderlijk wel zal maken. Dat u uw doel daarin zult bereiken. Daar danken we u voor, Heren. En we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. Heb je nog een lied, Bert, wat jij kan spelen? Zonder verhoging?
Ik weet niet, jij een lijstje van 12 nummers in je buik hebt.
Hoe weet je dat? Het zijn er echt 12. Hoe weet je dat? Ze ja. Gewoon stiekem te kijken. Hè? Genade zo groot. Zullen we dat dan zingen?
Ja?
Oké. Okay. Dat mag met verhoging, joh. En volgens mij is dat 688 van opwekking. Ja. Stel voor dat we dat dan staande zingen met elkaar. Als afsluiting van de dienst en... Dan mag u zo meteen nog een kopje koffie komen drinken.